met een arbeidsbeperking aan werk moet helpen, werkt niet. Die kritiek kreeg staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag te horen. Ik ga zo met haar in gesprek. Koning Willem-Alexander moet zelf het initiatief nemen om de kosten van het Koningshuis te versoberen en niet wachten op de politiek. Dat is de stelling van commentator Esther Voet naar aanleiding van het debat vandaag in de Tweede Kamer. Ze legt het zo uit. En strengere straffen voor criminelen brengen hen niet op het rechte pad. Dat staat in een vandaag verschenen rapport. Moeten we verkeershufters en tasjesdieven er dan maar met een taakstraf vandoor laten gaan? Hoort u straks. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Wilt u meediscussiëren, dan kan dat op Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD. Wilt u meekijken, kijk dan via de webcam op nporadio1.nl. Dit is de dag waarop de Tweede Kamer sprak over de participatiewet. Die wet, uit de koker van staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken, zorgt al sinds de invoering voor veel opschudding. Deze dagen wordt in commentaren geconstateerd dat de wet gewoon niet werkt. Gaan we over praten met de staatssecretaris. Die zit in de studio in Den Haag. Komt net uit het debat. Goedenavond, mevrouw Kleinsma.
Goedenavond, meneer Van den Brink.
Ja, veel kritiek vandaag op de wet. De wet is te mistig. Er zitten te veel regeltjes aan. Niemand snapt het eigenlijk meer. Vindt u hem zelf ook wel eens ingewikkeld?
Nou, het is natuurlijk altijd zo dat als je zo'n wet maakt waar allerlei mensen onder moeten vallen, dat het best lastig kan wezen. Maar we zijn enorm bezig om de wet te vereenvoudigen. En de Kamer is daar ook blij mee.
Ja, er wordt aan gewerkt kennelijk. In Trouw vandaag stond het voorbeeld van de 30-jarige Nabil. Die wordt geconfronteerd met enorme hoeveelheden formulieren. En die zegt, 4 keer kreeg ik te horen dat ik mijn papieren niet goed had ingevuld, terwijl ik notabene samen met de maatschappelijk werker had gedaan. Wat zegt u tegen dat soort mensen?
Dat ik er nu voor zorg dat alle jonge mensen die vanuit het speciaal onderwijs of vanuit het praktijkonderwijs op zoek gaan naar werk, dat die linea recta tot de groep kunnen gaan behoren. Dus die hoeven dan geen ingewikkelde papieren in te vullen, zal ik maar zeggen. En dat die in het laatste schooljaar door zowel hun begeleider van school als door een begeleider vanuit de gemeente geholpen kunnen worden naar een werkgever toe. Want je moet eigenlijk deze jonge mensen die natuurlijk toch het best moeilijk hebben op de arbeidsmarkt extra helpen. En ja, zoals het dan heet, warm overdragen van school naar werk.
Ja, Nabil hoeft geen formulieren meer in te vullen, zegt u.
Nee, en zijn ouders ook niet, want de school weet gewoon heel goed hoe dat dan werkt. En de school kan er ook voor zorgen dat iemand vanuit de gemeente, Nabil in dit geval, of andere jonge mensen, gewoon kan ondersteunen richting een werkgever. En het moeilijke met alle mensen op de arbeidsmarkt, hoor, maar specifiek natuurlijk ook voor mensen die een beperking hebben, is natuurlijk dat je heel erg goed moet kijken naar waar past iemand nou het best.
Ja.
En die puzzel, daar zijn sociale werkbedrijven van oudsher hartstikke goed in. En ik vind het dus ontzettend belangrijk dat sociale werkbedrijven mensen ook kunnen blijven ondersteunen om die gang naar de arbeidsmarkt goed te kunnen maken. En als ze op de arbeidsmarkt zijn, dan kan het zelfs nog zo wezen dat ze echt tot in lengte van jaren ondersteuning nodig blijven hebben.
Ja. U noemt net zelf al dat praktijkonderwijs. Er kwam ook kritiek op vanuit die hoek. Er dreigt een verloren generatie, werd gezegd. Een grote groep scholieren die niet aan het werk gaat komen omdat er te weinig werk voor ze is. Laten we even luisteren naar Huib Poels. Hij is voorzitter van het vakverbond Praktijkonderwijs.
Wat moet gebeuren is dat er een structuur komt dat deze leerlingen die het niet zelf kunnen, wat de participatiewet wel wil, dat daar een vangnet voor is. Het mag niet zo zijn dat een kwetsbare groep die niet zelf aan het werk kan komen, dat die vergeten wordt.
Ja, dat is misschien even goed om uit te leggen, want vroeger gingen deze mensen vaak gewoon naar de sociale werkplaats. Maar sinds de invoering van de participatiewet mag dat eigenlijk niet meer. En moeten ze op andere manieren aan werk geholpen worden. En dat lijkt gewoon niet te lukken tot nu toe. Herkent u dat beeld?
Nou, kijk, dat is een hardnekkig misverstand. Want het is nog wel degelijk zo dat mensen die echt heel erg beschermd moeten werken, hè, omdat ze gewoon niet tegen alle prikkels kunnen bij een reguliere werkgever, die kunnen nog steeds bij een sociaal werkbedrijf aan de slag.
Is dat hetzelfde als een sociale werkplaats?
Nou en of. Dus daar is helemaal geen misverstand
over. Oké, want daar lees ik ook in de artikelen die ik vandaag heb gelezen steeds van, ja, de mensen die daar zitten, die mogen er blijven, maar er mogen in principe geen nieuwe mensen naartoe.
Kijk, gemeenten hebben die sociale werkbedrijven onder hun hoede. En je ziet nu meer en meer, gelukkig, vind ik echt een groot goed, want er zit heel veel expertise bij die sociale werkbedrijven, dat gemeenten zeggen, wij doen ons werkbedrijf niet dicht, wij houden het gewoon open, want we krijgen er geld voor van het Rijk en we zien dat er nog steeds kwetsbare mensen zijn die een beroep moeten doen op dit soort van werkplekken.
Maar waar komt het verhaal vandaan dat dat niet meer zou mogen?
Omdat we de oude wet, de wet sociale werkvoorziening...
Ja, de WSW.
Die is opgegaan in de participatiewet. En iedereen denkt nu dat daardoor de sociale werkplaatsen... het sociaal werkbedrijf ook zijn langste tijd gehad heeft.
U zegt, het is gewoon niet waar. De mensen die er zitten mogen sowieso blijven. Maar ook mensen die daarvoor in aanmerking komen... mogen daar nieuw naartoe.
Sterker nog, ik ga er nu voor zorgen... dat die nieuwe beschutte plekken... ook echt gerealiseerd moeten gaan worden door gemeenten. Want er zijn nog wat gemeenten, nog behoorlijk wat gemeenten... die daar nog nauwelijks iets aan doen.
Want dat was het idee dat ze nieuwe beschutte plekken zouden creëren?
Precies.
En dat is niet gebeurd in de afgelopen twee jaar?
Tot op heden hadden ze eigenlijk wel behoorlijk wat moeten maken. Zo'n bijna 2000 plekken, zeg maar.
Mm-hmm.
Ze hebben er nog maar 155 gemaakt.
Dus hoe komt dat?
Nou ja, omdat ze denken dat ze daardoor heel veel financiële inzet moeten plegen.
Maar er zitten ontzettend bewogen mensen bij veel gemeentes. Dus die snappen best dat dit een taak voor hen is... en dat ze dat eigenlijk moeten doen, lijkt mij. Ze zijn toch niet onwillig?
Nee, nou... Ze zijn allemaal nog een beetje op zoek. En dat begrijp ik ook. Maar er is ook een aantal gemeenten... wat gewoon willens en wetens zegt... we zetten die beschutte werkplekken wel in onze verordening... maar we zetten het aantal op nul. Kijk, dat kan dus niet. En daarom ga ik het nu bij wet regelen. Die wet die ligt al in de Tweede Kamer. Dus ik hoop dat beide kamers snel met die wet aan de slag willen gaan. Zodat deze toch gewoon kwetsbare mensen een plek kunnen krijgen.
En die hebben dan de afgelopen anderhalf jaar gewoon pech gehad met dit soort gemeentes. Dat is toch raar? We moeten toch goed voor die mensen zorgen?
Ja, nou, daar ben ik wel erg met u eens. En daarom, daarom pak ik nu gewoon door.
Ja, maar dat is de afgelopen anderhalf jaar gewoon echt niet goed gegaan.
Nou, niet goed genoeg. Want deze mensen hebben natuurlijk soms wel een andere plek gekregen. Of ze hebben dagbesteding gekregen. Of misschien wat vrijwilligerswerk. Maar ik vind oprecht dat mensen met een beperking, als dat kan, ook gewoon een reguliere werkplek moeten kunnen hebben. Gewoon mee moeten kunnen doen met ons allemaal. Want zij willen ook graag gewoon niet alleen maar een salaris en een cao, maar ook collega's en verhalen die je 's avonds thuis kan vertellen.
Het blijkt toch ingewikkelder te zijn dan we dachten, of niet?
Nou, het is ook iets van werkgevers, gemeenten en vakbewegers, zal ik maar zeggen. Dus daarom heb ik ook met die drie partijen aan tafel gezegd... luisters, zo kan het dus niet. We moeten nou echt doorpakken, want het geld is er. Hè? Het Rijk geeft gemeenten geld om beschut werk te kunnen creëren. En dan moet het ook gebeuren.
Want die gemeenten steken het geld dan gewoon in eigen zak of zo?
Ja, nou, die doen daar ongetwijfeld ook goede dingen mee. Maar ze moeten deze mensen gewoon perspectief bieden.
Ja, op Twitter werd net tegen mij gezegd... weet je wat er in de praktijk gebeurt? Dat bijstandsgerechtigden op die plekken terechtkomen. Zou dat kunnen?
Nou, het is zo dat sociale werkbedrijven... en het is ook wel goed om dat even echt goed te melden... dat sociale werkbedrijven natuurlijk meer de sociale werkbedrijven... van de 21ste eeuw worden. En dat betekent dat gemeenten ze kunnen inzetten... om ook allerlei andere bijstandsgerechtigden... werk toe te helpen.
Ja, maar het is niet te hopen dat die dan de plek van de mensen met een beperking innemen.
Nee, dat is ook absoluut niet alleen niet te hopen, maar het is ook gewoon niet
althans,
de bedoeling.
Melden mensen mij op Twitter.
Ja, dat kan zijn dat mensen dat op Twitter melden, maar...
Iemand die het zelf overkomen was.
Nou, had hij zelf dan een beschut werkplek?
Ja.
En hij kwam niet in aanmerking om bij een sociaal werkbedrijf te...
Zo precies weet ik het ook niet meer. Nu vraagt u door. Dat zijn vaak maar korte berichten. Maar die melden mij van, ik had zo'n plek... en ik ben ingeruild voor iemand die een bijstandsgerechtigde.
Nou, dan is het dus maar goed dat ik het nu gewoon in de wet ga regelen.
Want het mag niet. Nee. Je mag niet op die manier worden weggewerkt.
Nee, als je gewoon bij een sociaal werkbedrijf aan de slag bent nu... dan hebben we afgesproken dat je daar kunt blijven werken.
Ja, dan hebben we dus die sociale werkplaats, we hebben sociale werkbedrijven... en dan heb je, zei u net al, ook al de gewone de markt, zeg maar. Wat kan daar meer gebeuren om mensen echt een plek te geven?
Nou, wat we vanmiddag hebben afgesproken is... dat we een no-risk polis geven aan werkgevers... die deze werknemers onder hun hoede nemen... En die no-risk polis die zorgt ervoor dat als deze mensen... met vaak toch wel een stevige beperking ziek worden... dat werkgevers dan niet hun loon hoeven door te betalen.
Want dat moeten ze nu gewoon twee jaar doorbetalen.
Zo is het.
Ja, en dat wordt, zegt u, afgedekt. Dat hoeft niet meer.
Zo is het. En dat betekent dat daar waar deze mensen nu vaak een baan krijgen voor bepaalde tijd, hè, voor een aantal jaren, twee vaak, dat werkgevers mensen nu veel makkelijker een baan kunnen geven voor onbepaalde tijd. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want het is niet de bedoeling dat iemand aan de slag gaat en dan na twee jaar weer op straat staat. Ja. Dus die no-risk-polis kan er heel erg bij helpen.
Ja, precies. Nou, daar hebben we de sectoren een beetje doorgenomen. Hoe groot is nou de kans dat we hier over twee jaar, ja, dan misschien niet met u, omdat het kabinet er niet meer is, maar dat het probleem nog steeds niet opgelost is?
Nou, we hebben ook...
Het teken van beschaving ook een beetje, toch? Dat je juist voor deze mensen goed zorgt.
Nou, daar ben ik nou toch zo met u eens. Want we horen er allemaal bij. Ja. En als je toevallig een beperking hebt opgelopen, hetzij vanuit nou ja, dat je kind was, hetzij door een ongeluk of anderszins, het kan ons allemaal overkomen.
Maar dan is het toch slordig dat het de afgelopen anderhalf jaar zo misgegaan is?
Ja, nou, maar het is dus niet één... Kijk, we moeten het wel in perspectief plaatsen. Het is echt niet op alle fronten hartstikke misgegaan, want gemeenten hebben natuurlijk heel veel mensen ook wel goed geholpen. Dus ik ga wel even voor gemeenten in de bres, maar het kan beter.
Ja.
En daarom is het belangrijk dat we en de goede instrumenten voor de werkgevers maken en de gemeente gewoon goed vertellen wat er precies van hen verwacht wordt en hen daar ook de middelen voor geven.
Ja.
Dus vanmiddag heb ik ook gezegd, nou, ik wil ook echt iedere keer opnieuw kijken, hebben gemeenten daar genoeg geld voor? Dat is ook ruiterlijk. Maar het gaat om de mensen die het betreft. En als die mensen nou zometeen niet voldoende door reguliere werkgevers of door gemeenten en andere overheden, want dat zijn ook werkgevers,
ja,
worden geholpen, dan hebben we altijd nog ons kwotum achter de hand.
Ja, precies, dat kan
en
ook
ik
nog.
Hoop,
ja.
Ik hoop dat ik dat nooit hoef te gebruiken,
nee.
Maar ik heb hem wel.
Ik hoop het met u en ik hoop dat het snel beter gaat. Hartelijk dank.
Ja, want er zijn 21.000 plekken al gemaakt. Dus jongens, het is niet zo dat het één grote kommering is.
Oké, maar het kan beter. Dank u wel,
altijd.
Staatssecretaris Kleinsma. Dit was de dag waarop Wallonië alsnog akkoord ging met het handelsverdrag van de Europese Unie met Canada. De Belgische deelstaat hield het CETA-verdrag lang tegen, maar vandaag ging ze om, tot opluchting van de premier van die andere deelstaat, Vlaanderen.
Wel ja, ik ben blij. Ik hoop toch dat het zal kunnen getekend worden. Het wordt hoog tijd. Dat is echt hoog tijd. Ik denk dat we te kijk staan voor de internationale wereld.
Dus dat is de dag waarop de politie van Den Haag een filmpje online zette van de arrestatie van een verwarde man. Heftige beelden die met toestemming van de man zelf op het net zijn gezet. Volgens de politie om meer te laten zien van de volle breedte van het werk.
Hey, Miel, politie!
Wij komen naar boven.
Waar ben je?
Meneer, wat ga je al mee te pakken, ja?
Pak hem bij zijn arm. Pak hem zijn arm, Bart.
Goed zo. Goed zo, Emiel.
Ja?
Je bent geboeid. Ga je meewerken?
Ik ga meewerken als ik buiten bij de kipjes was. Jongens, kijk aan mijn moeder alsjeblieft. Denk alsjeblieft aan mijn moeder.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop de Tweede Kamer premier Rutte opdracht gaf te voorkomen dat de Oranjes steeds weer in discussie komen over geld. De koning zelf wilde er vandaag tijdens een werkbezoek in Oost-Nederland niks over kwijt.
Nou, ik denk dat het heel goed is om de discussie daar te houden waar het hoort, in onze nationale vergaderzaal, het parlement waar op dit moment gesproken wordt. Wij genieten hier van Noordoost-Twente, van een streekbezoek. En we zijn zo blij dat we hier mogen zijn. Dank u wel.
Nou, lijkt me logisch dat de koning er zelf niks over zegt, want daar hebben we een premier voor in het land. Esther Voet, wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Ik vind dat het Koningshuis meer initiatief moet tonen om te versoberen.
Zelf?
Ja.
Dus niet onder druk van de Tweede Kamer, waar
nee,
dat nu eigenlijk altijd gebeurt. Dus
ja,
elk jaar is er wel een beetje gedoe over. Jij zegt ze moeten zelf in actie komen.
Tuurlijk. Wat zou het mooi zijn als nu vanuit het Koningshuis, vanuit Paleis Noordeinde, wordt gezegd, dames en heren, wij gaan gewoon zelf 25% bezuinigen. Wat zouden ze daarmee kunnen brengen in het land, volgens mij ook nog heel veel nieuwe goodwill. Let wel hoor, op Koningsdag sta ik dus op de gracht met mijn spulletjes, lang leven de koning.
Dus jij bent monarchist, zal ik maar even zeggen.
Dat wil ik net niet zeggen.
Oh, zit er dicht tegenaan.
Ik ben wel orangist, een klein verschilletje. Maar kijk, laten we nou wel zijn. We hebben de groene draak gehad.
Dat was het schip, hè, dat opgeknapt moest
dat
worden.
Schip, dat
hebben wij cadeau gedaan, maar dat moeten wij ook onderhouden.
Ja, nou ja, de Gouden Koets, hé, die hebben we ook cadeau gedaan aan koningin Wilhelmina destijds.
Ja.
Voor een godsvermogen. Dat ding is natuurlijk een gouden suikertaart.
Maar die moet je goed onderhouden, lijkt me.
Zet hem lekker in een museum.
Niet op rijden? Ja.
Nee, joh. Nou ja. Nee, joh. Het ziet er sowieso niet uit. En dat goud, dat is allemaal hartstikke kwetsbaar. Niet doen. Daarbij komt ook nog een keertje. We hebben dat buitenhuis in Mozambique gehad. Ik weet niet of mensen dat nog weten. Maar mijn
met de beste bedoelingen?
Ja,
Afrika,
nou,
dat, economie steunen daar.
Ja, leuk. Nou, voor mij kwam het over als neocolonialisme.
Ja.
Pardon.
Ja.
En zo zijn er nog wel een paar dingen. Nou, hebben we het over Amalia, prinses Amalia, die 250.000 euro plus 1,2 miljoen per jaar gaat krijgen vanaf de 18e.
Ja, wat Van Rutte zei, daar heeft de hele Kamer 8 jaar geleden mee ingestemd.
Ja, natuurlijk heeft de Kamer boter op zijn hoofd.
Oké.
Okay. De hele Kamer heeft hartstikke boter op zijn hoofd. Dat, laten we dat even duidelijk stellen.
Ja.
Maar een koninklijk huis hoort een rolmodel te zijn, hoort een voorbeeld te stellen. Er zijn ontzettend veel Nederlanders die de afgelopen jaren enorm hebben moeten inboeten. Ik denk niet dat het Koningshuis ook maar enig droog brood zal eten.
Mm.
Dus waarom niet op een gegeven moment zeggen, dames en heren, vanuit gewoon coulance en solidariteit,
een soort pact,
leveren wij pact, zelf wat in.
Pact met de Nederlandse bevolking, wij leveren 20% in als jullie de komende 20 jaar niet zeuren, zoiets. Het gaat maar door.
Nee hoor, de Nederlandse bevolking mag blijven zeuren wat ze willen. Okay. Zolang zij
waarom
nog
zouden
steeds
ze het dan doen?
Nee, maar zolang zij nog steeds het Koningshuis zien zitten.
Ja.
Want laten we wel zijn, het Koningshuis bestaat bij gratie van ons, het volk.
Ja, maar je moet wel geld hebben om koning te kunnen spelen, toch?
Nou, uiteraard moet je geld hebben om koning te moeten spelen. En hij hoeft echt niet aan de bedelstaf van mij.
Nee, maar een beetje uit eigen wil inleveren zou een hoop goodwill opleveren,
ik denk,
zeg jij.
Ik denk dat dat ontzettend veel goodwill zou opleveren.
Ja, ook als de Kamer dan gewoon nog steeds weer doorgaat.
De Kamer moet niet zeuren.
Die moet dan ophouden.
Ja, de Kamer moet echt ophouden, maar dit moet vanuit de koning komen.
Precies. Dankjewel. Dit was de dag waarop RTL besloot om na Zwarte Piet ook te breken met een jarenlange kersttraditie. RTL 4 zendt met kerst niet langer de film Home Alone uit. De comedy over het jongetje Kevin dat thuis vergeten wordt als zijn ouders met kerstvakantie gaan.
When the McAllister family left on their Christmas vacation, they forgot one small thing.
What a terrible feeling. Did you lock up?
Let yourself be light.
Do we set the timers on the lights?
Mm-hmm. From what else could we be forgetting?
Our troubles will be ours.
Kevin!
Home Alone.
Het was de dag waarop de landelijke verkeersofficier van justitie pleitte voor een hardere aanpak van verkeershufters. Code MB vertaalde hun ergernis over snijders en bumperklevers jaren geleden in een sketch over een speciale rijschool, waar de technieken van de verkeershufter tot in detail worden geleerd aan de cursisten.
Pakken we, kom op Rick, laat het zien, hè. Passeren, vlak erlangs,
toeteren,
en klootzak, goed zo. En nou meteen naar rechts, goed zo.
Wat om te snijden.
Juist, druk hem in de kant, hè.
Ja, zo doe je dat. Maar hoe lang gaat een beetje verkeershufter nou eigenlijk de cel in als de politie hem gepakt heeft? Als het aan de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming ligt, misschien wel helemaal niet, want een gevangenisstraf is vaak niet effectief. Blijkt uit een vandaag verschenen rapport van de Raad. De Raad pleit voor alternatieven buiten de cel om, die volgens de Raad veel beter werken. Ik ga erover praten met Leo de Wit van de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. De RSJ noemen die vanaf nu, meneer de Wit. Vindt u dat goed?
Dat lijkt me een voortreffelijke samenvatting.
Ja, de RSJ. Advocaat Willem-Jan Ausma is hier ook. En VVD Tweede Kamerlid Voort van Oosten. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Meneer de Wit, kan met u beginnen? Zijn gevangenisstraffen ouderwets?
Gevangenisstraffen zijn ouderwets in die zin dat uit vele onderzoeken is gebleken dat met name korte, want daar gaat het met name over, korte vrijheidsstraffen ineffectief zijn, schade veroorzaken en eigenlijk contraproductief zijn als je beoogt met bestraffing het gedrag van mensen bij te stellen of te veranderen.
Ja, en welke delicten hebben we het dan over die dan tot zo'n korte gevangenisstraf leiden waarvan u zegt die heeft geen zin?
Nou, dan praat je dus algemeen het over delicten die op politierechtszitting kunnen komen. Dat zijn vermogensmisdrijven waar enige recidive bij zit.
Maar moet ik dan aan denken? Zijn dat witte woorden?
Een dader van een vermogensmisdrijf kan ook een witte boord hebben.
Of bedoelt u gewoon een tasjesdief?
Maar het gaat hier in zijn algemeenheid om diefstallen. Het gaat om inbraken. Het gaat om kleine gevallen van fraude. Het gaat om vormen van geweld die zich in het openbaar domein voordoen. Dus uitgaansgeweld.
Tasjesdieven?
Tasjesdieven waarbij niet al te veel geweld gebruikt is.
Want daar krijg je een paar maanden voor als het een beetje mee zit of tegen zit.
Ik ben altijd een beetje aarzelend om te praten over wat er nou in een bepaalde zaak zou kunnen worden opgelegd. Maar in zijn algemeenheid zijn dit typeringen van misdrijven waarvan je zegt, als daar enige recidive bij zit, dan moet je rekenen op gevangenisstraffen die in die orde van grootte zitten.
Ja. U zegt, bij dit soort vergrijpen heeft het eigenlijk geen zin om mensen in de gevangenis te stoppen.
Ja, dat zeggen we ook niet zomaar. Maar we zeggen dat omdat wij gekeken hebben naar een aantal onderzoeken die op dat terrein hebben plaatsgevonden. Onderzoeken die aangeven dat sancties die meer gericht zijn op het bijstellen van gedrag van mensen, dat die sancties veel effectiever zijn dan de kale gevangenisstraf die dan in routinematige omstandigheden wordt opgelegd. Een gevangenisstraf van 2 tot 3 maanden... Ja. die in een huis van bewaring wordt opgelegd met
maar
een kaal regime,
laten we het concreet maken,
waarbij er niet zo mensen gedaan wordt.
Laten we concreet maken. Ik ben een tasjesdief, ik krijg daar nu 3 maanden voor. Wat zou uw alternatief zijn? Wat moet ik volgens u gaan doen?
Nou, dat betekent dat een dergelijke zaak bekeken wordt door een aantal mensen. Dat is natuurlijk in de eerste plaats de officier van justitie. Die vraagt aan anderen, dus partners in de zorg, mensen die in de zorg bezig zijn, mensen die in de politiesfeer bezig zijn, mensen die bij de GGD werken. Wat is dat voor klant die wij hier voor ons hebben? Is het zinnig om hem direct binnen de sfeer van het strafrecht te brengen en in de voorlopige hechtenis te zetten? Of is het niet raadzaam dat je kijkt naar de problematiek die iemand heeft, de achterliggende problematiek die er is? Is het niet raadzaam om aan een veel meer effectieve sanctieinvulling te denken, namelijk een combinatie van de vrijheidsbeperkende sanctie en dat weer in combinatie met een taakstraf?
Want u zegt, u zegt je moet naar de achtergrond kijken.
Of een intensief gedragveranderingsprogramma.
U zegt je moet naar de achtergrond kijken, want de mensen hebben een probleem. Heeft elke dader een probleem?
Nou, niet elke dader heeft een probleem. Het is wel zo dat als je kijkt naar de samenstelling van degenen die op dit moment zo in de gevangenis zitten, dat een groot gedeelte problemen heeft in de zin van een psychiatrische achtergrond.
Okay.
50% is verslaafd, 80% is afhankelijk van een uitkering, 57%...
Ja, een uitkering is geen aandoening, toch?
Nee, maar goed, het is even een indicatie om aan te geven dat er ook achterliggende problemen zijn.
Een uitkering is toch geen probleem? Het is een oplossing.
Ik praat over achterliggende problemen. Als iemand die in dergelijke omstandigheden verkeert uiteindelijk toch in een criminele circuit terechtkomt, dan moet je echt wel rekening houden met de mogelijkheid dat er andere problemen achter zitten.
Okay.
57% heeft schulden en 35% heeft een licht verstandelijke beperking.
Ja.
Dus we praten wel over een groep mensen die echt hulp behoeft. In aanmerking.
We hebben het over de dader nog steeds, hè? Niet over het slachtoffer. We hebben het over de dader.
Nee, we hebben het nu even over de dader. We praten straks ook over het slachtoffer. Want dat is natuurlijk evenzeer een buitengewoon
belangrijk element. Hulp, zegt u, heeft hij nodig.
Maar u vroeg mij, kijken naar de dader. Wat is dat voor iemand?
Ja.
En waarom zou je hem op een dergelijke manier behandelen? En waarom zou je de voorkeur geven aan de sanctie die wat meer impact heeft? Wat meer impact heeft op zijn gedrag dan een kale gevangenisstraf?
Mm.
Dan zeg ik, nou, dan moet je aan dit soort feiten denken, moet je aan dit soort daders denken.
Als ik had Ausma,
van de onderdelen, nou, want ik wil er direct aan toevoegen, een van de onderdelen van de voorwaarden die gesteld wordt, dat onderdeel heeft ook betrekking op de relatie met de slachtoffer.
Ja.
Dus dat betekent dat er in die beslissing niet alleen gekeken wordt naar het feit zelf, maar ook gekeken wordt naar de schade die is aangericht.
Maar wilt u mij nog een poging laten doen om te kijken of we het concreet kunnen krijgen? Ik ben tasjesdief. Ik kom bij de rechter en die zegt, er staat eigenlijk 3 maanden voor, meneer Van den Brink. Maar u bent verslaafd. Drugs maar. Dus we gaan u 2 maanden een enkelband geven en tegelijkertijd gaat u verplicht afkicken.
Ja.
Moet ik me zoiets voorstellen?
Nou, dat kan.
En u zegt dat is zinniger dan dat u de gevangenis in gaat.
Ik denk dat in die constructie ook mee wordt genomen hoe dan vervolgens de schadevergoeding in de zin van het slachtoffer plaatsvindt.
Ja.
Zowel materieel trouwens als immaterieel.
Meneer Ausma, denkt u ook dat het effectiever is?
Ja, ik ben het helemaal met meneer De Wit eens.
Ja?
Ja, dit zijn weer mooie noten voor een pleidooi. Ja, absoluut.
U kunt ze zo gebruiken.
Absoluut, zeker. Ja.
Dan gaan we naar Voort van Oosten. Dit is even goed om uit te leggen, meneer De Wit. U mag niet in debat met meneer Van Oosten, want u bent eigenlijk ambtenaar. En ambtenaren mogen niet debatteren met Kamerleden. Dus dat gaan we proberen te voorkomen. Daarom hebben we meneer Ausma hier. Meneer Van Oosten.
Nou, laat ik even u corrigeren. Ik ben geen ambtenaar.
Nee, maar
u valt
op de ministerie.
Ik ben voorzitter van de Raad en de Raad is een onafhankelijk adviesorgaan.
Oh ja, maar nou, dan mag u ook in debat met. Nee, dat gaan we niet doen nu. Meneer Van Oosten, hoe luistert u naar dit gesprek tot nu toe? Kamerlid voor de VVD.
Ja, ik moet u zeggen dat ik toch wel met een stijgende verbazing luister naar dit gesprek. En met eenzelfde verbazing kennis heb genomen van dat rapport, hè, waar eigenlijk deze uitleg bij hoort.
Ja.
Het is in mijn ogen echt doordrenkt van medelijden met de dader, als ik het zo mag duiden. En het kwam net in dat gesprek, vind ik, ook wel weer naar voren. En het is zelfs zo erg, als ik het goed lees, hè, als ik de stukken goed heb bestudeerd, dan is het zelfs zo dat van het slachtoffer notabene een rol wordt verwacht als het gaat om de geslaagde terugkeer van de dader, van de veroordeelde, van degene dus die dat slachtoffer leed aan heeft gedaan, ja, in de maatschappij. Ja, dat is, vind dus ik echt
de dame die beroofd is van haar tasje, die heeft een taak, zegt u.
Ja, die zou dan, in het kader van herstelgerichtheid, daar wordt dan over gesproken, die zou dan een positie daarin moeten nemen. Geen idee wat. Wat mij betreft zou het moeten gaan om vergelding, ja, om afschrikking, om bescherming van de maatschappij. En natuurlijk ook, begrijp mij niet verkeerd, om resocialisatie, noem het even, heropvoeding van die dader. Want hij moet ook beseffen dat het stelen van zo'n tas gewoon fout is, in dit land niet wordt geaccepteerd, dat je daarvoor wordt gestraft, dat je daarvoor ook, ja, kan worden opgesloten.
Meneer Ausma, dat is ook vergelding. Het gaat niet alleen maar om de dader als iemand die een probleem heeft.
We hebben
een
hele concrete vraag, want ik zeg altijd, als het een bekende betreft, kijk de handen tegen. Wat moeten we met Camille Eurlings? Moet hij nou een week de gevangenis in, omdat hij kennelijk...
Dat is nog onder de rechter, dus misschien moeten we dat even afwachten. Wat de
nee, maar goed, het feit aan zich staat redelijk vast, denk ik. Stel, hij heeft het gedaan. Moet hij nou de gevangenis in, of moet hij gewoon eigenlijk op een cursus om zijn agressie wat beter te gaan beheersen?
U zegt dat zou waarschijnlijk voor hem en voor, ja, zijn omgeving beter zijn, ja, dat laatste.
En voor zijn ex-partner ook. Of voor zijn aanstaande partner.
Ja, voor zijn aanstaande partner.
Ja, precies. Ja. Ja, je moet altijd vooruit denken in het leven.
Kan het niet en zijn? Alsjeblieft kan het niet en zijn. Als je iets fout hebt gedaan, dan krijg je gewoon straf. Tenminste, zo ben ik opgegroeid. Ik ben er niet slechter van geworden. Ik denk dat heel veel Nederlanders zo opgroeien. Ik denk dat het erg belangrijk is dat je paal en perk stelt. Wil je daarnaast iets extra's doen, zoals meneer Eurlings een agressiecursus, of tenminste een anti-agressiecursus, begrijp ik dan, go for it. Leg het op, maar niet als substituut.
Nee, dat is niet als vervanging.
Gewoon straf.
Meneer Ausma?
Ja, maar dat gaat een beetje dubbel op. Want die cursussen en die begeleiding, dat kost heel veel tijd. En in de gevangenis word je niks wijzer. Dan is het inderdaad puur straf. Dan kun je net zo goed iemand een klap...
Meneer Van Oosten?
Nee, ik ben het hier niet mee eens. Kijk, we moeten niet de indruk laten ontstaan alsof een gevangenis slechts een kale muur is. Vier kale muur, dat is gewoon niet waar. In de gevangenis bestaat ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een opleiding te volgen, om maar wat te noemen. Waar het om gaat, is dat een gevangenis daar niet voor niks is. We hebben een gevangenis in dit land omdat mensen zich te beroerd zijn, om het maar simpel te stellen, te beroerd zijn om zich te houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken.
Precies.
En dan is het heel normaal dat je daarvoor gestraft wordt. En in die erge gevallen is dat dan ook in de gevangenis.
Maar als nou blijkt dat die mensen niet beter daarvan worden?
Dan vind ik dat heel spijtig. En daar moeten we ook, daarom zeg ik ook niet dat je niet moet willen werken aan resocialisatieprogramma's binnen de muren van de gevangenis. Dat gebeurt gelukkig ook. Maar dat neemt niet weg dat je dan dus moet zeggen, oh, omwille van de detentieschade, want dat wordt ook genoemd in het rapport, de detentieschade, hoort u het goed, de detentieschade die kan ontstaan bij de veroordeelde, bij de gedetineerde, moeten we maar afzien van zo'n gevangenisstraf. Ja, dat is bij mij echt de omgekeerde wereld.
Ja,
nee, maar het kan jezelf ook overkomen. Een situatie waarin je zelf even niet in de hand hebt. Moet je dan de gevangenis in? Nee.
Dat hangt er vanaf wat je aanricht.
Ja, nee, maar een voorbeeld binnen een relatie of in het verkeer. Hè, dat soort situaties. Kan jou overkomen, kan mij overkomen, kan jou ook overkomen. Hè. En dan moet je dan de gevangenis in?
Nou ja, bent toch opgevoed gevoed met een set normen en waarden? Tuurlijk. Als jij zegt van, ik heb het even niet in de hand gehad, excuseer hoor. Op het moment dat je 18 wordt hier in Nederland, word je geacht om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Op het moment dat je dat niet doet en je gaat over de piep, dan moet je gestraft te worden. Ik geloof niet in, ik had het even niet in de hand. Op het moment dat u dat zegt, is dat een excuus voor heel veel personen om het juist te gaan doen.
Een gevecht, kroeggevecht. Je gaat ertussen staan en je slaat per ongeluk te hard. En er is een slachtoffer.
Maar dat zal de rechter gewoon meewegen, toch? Ik bedoel, daar word je niet veroordeeld.
Nee, maar als je luistert, nee, er moet gestraft worden. Eerst de gevangenis in, ja, en daarna kunnen we nog wel eens kijken. Ik wil er maar mee zeggen, bekijk ieder geval aan zich.
Ja. Ja, ja, maar dat is aan de rechter. En vervolgens oordeelt hij van hier is een straf op zijn plek. En dan is de vraag, moet hij dan een gevangenisstraf uitdelen of een alternatief?
Ja, precies. En dat vind ik, dat moet de rechter per individu bekijken. En niet zeggen van iedereen die wat fout heeft gedaan, moet de gevangenis.
Nee. Mag ik nog een opmerking maken?
Tot slot, meneer De Wit.
Ja, kijk, we moeten ervoor waken om deze discussie te plaatsen in het teken van een discussie over aan de ene kant vergelding en aan de andere kant een soort soft pakket wat dan in de richting van de daders zal plaatsvinden.
Okay.
Dat is bepaald niet zo. We moeten vaststellen...
U heeft nog 5 seconden.
Oh, nou, we moeten vaststellen dat 50% van het gedetineerde bestand onder de, wat we net bespraken, voordat zich schuldig maakt aan recidive.
Ja, ze zijn dus op de 5 seconden.
Ja, nog 5.
Nee, niet nog 5. Daar kan ik geen dank u wel meer zeggen. Ja. Ik dank u hartelijk dat u bij ons was, Leo De Wit. Zeg ik ook tegen Willem-Jan Ausma, Voort van Oosten, Jette Kleinsma en commentator Esther Voet. Zometeen Kunststof, muzikant Danny Vera over zijn nieuwste album The Outsider. Bedankt voor het luisteren. Dag.
NPO Radio 1.